Oké, dankjewel. Bedankt voor jullie aanwezigheid. Ik ben Mark Monster. Ik ben Client Development MVP. Ik ga het vandaag met jullie hebben over App Analytics voor Windows Phone en Windows Store. Wie van jullie heeft ondertussen al een Windows Phone of Windows Store app in de marketplace staan? Oh, dat is eigenlijk iedereen. Heel mooi. Ik draai al even mee met Windows Phone. Een van de eerste apps in de store, in de Nederlandse store, die heb ik gemaakt. Onder andere de Buirader app komt van mijn hand. Die kennen jullie waarschijnlijk allemaal wel. Toe aan vernieuwing. Ben ik het helemaal mee eens? Ja, ja. ja, er wordt hopelijk aan gewerkt. Andere apps zoals iBoat, Fokker en Sukker, misschien ook wel bekend. Dat zijn allemaal apps die ik gemaakt heb. De agenda voor vandaag. Ik ga het vandaag hebben over Windows Phone en de Windows Dev Center. Aangezien jullie allemaal wel een app hebben gesubmitted, zullen jullie daar wel iets van herkennen. Er zitten toch nog wat interessante dingen in qua analytics die je daaruit kan halen. Ik ga het hebben over Distimo App Analytics. En als laatste over Google Analytics. De eerste twee die kun je zonder het toepassen van code gebruiken. En de laatste moet je toch het code toepassen in je applicatie. Laten we beginnen met het Dev Center. En welke gegevens kunnen we daar vinden? Nou, jullie hebben allemaal waarschijnlijk wel gezien dat je het aantal downloads kunt vinden. Hebben jullie ook gezien dat de leeftijdsgroep erin zit, geslacht, OS-versie? Ja, dat is sinds kort is dat toegevoegd aan de Windows Phone downloadstatistieken. Windows Store had het eigenlijk vanaf het begin af aan. Dus best interessant om te zien wat je app gebruikt door vooral mannen of juist vrouwen en welke leeftijdscategorie. Heb je een hele commerciële app, dan zou je daar op basis daarvan bijvoorbeeld kunnen zeggen van nou, ik doe een advertentiemarketing gericht naar een bepaalde leeftijdsgroep, een bepaald geslacht. Nou ja, de revenue. Wie van jullie heeft een betaalde app in de store staan? Alles uitbetaald? Ja? Ja? Nog niet? Ja, ja. Ik ben ook nog maar één keer uitbetaald vanuit de store. Dus ondanks dat ik een aantal bekende apps heb, zijn het gratis apps voornamelijk. Nou ja, de revenue kun je ook vinden in de Dev Center. En de daarbij behorende daadwerkelijke uitbetalingen. Dus als je vijf keer een app verkocht hebt van 2 euro, dan word je nog niet uitbetaald. Uiteindelijk wel. Wat hebben we nog meer? Nou, de reviews. Nou, in het allerbegin hadden we helemaal geen reviews in het Dev Center. Er was er een tool van Tom Verhoef. Ik weet niet of jullie wel een sessie van Tom Verhoef hebben gezien, maar dat was een Silverlight tool. En dat ging dan naar de Zoom Marketplace. Ja, wie van jullie nog Windows Phone 7 en Zoom herkent, dat is allemaal oud. Het zit gelukkig in het Dev Center tegenwoordig. Heeft iemand een review geplaatst in het Fins? Gelukkig hebben we Bing Translate. Die maakt er redelijk wat leesbaars van. Handig om te weten dat het kan. Kijk er ook naar, want soms dan komen ze met een bug. En het kan best zijn dat je test in het Nederlands en in het Engels. En daar doet een bug zich niet voor, maar in het Koreaans wel. Het is altijd interessant om te lezen. En ook altijd een prettig gevoel als je iets goeds gedaan hebt. De error-rapportage. De stack traces hebben jullie waarschijnlijk wel gezien. Hebben jullie al de mini-memory dump gedownload? Dit is een mini-memory dump. Die wordt gemaakt op het moment dat er echt een crash is. En die kun je uitlezen met WinDebug. Dat is niet leuk. Maar soms is het noodzakelijk. Wat je dan zou kunnen doen, is dat je ook de waarde van de verschillende variabelen kun je terughalen via WinDebug. WinDebug is in principe niet gemaakt puur voor .NET applicaties te debuggen. Daar heb je wat extra handvaten voor nodig. Maar er zijn mogelijkheden voor. Ik ga niet in deze sessie daarop in, want dat is eigenlijk buiten de scope. Ja, ik hoor een vraag. Oké, dat weet ik serieus niet eigenlijk. Volgens mij wordt er wel veel doorgestuurd. Maar ik weet niet, als je het uitzet op de telefoon of die gegevens dan niet worden doorgestuurd. Voor mij staat het standaard namelijk wel aan. En het kan best zijn dat mensen het uit kunnen zetten, dat zou kunnen. Dat weet ik niet exact. We hebben ook nog de Dev Center voor de Windows Store, want die gaat net iets verder. En die laat ook een beetje wat zien van het gebruik van je applicatie. Het gemiddeld aantal minuten per dag dat je applicatie gebruikt wordt. En dit kun je dan weer bekijken per device type. Dus als je kijkt van nou, hoeveel wordt mijn app gebruikt op een desktop of op een tablet. Als je ziet bijvoorbeeld dat die heel veel op een tablet wordt gebruikt, dan kun je daar misschien nog iets mee doen. Dus ander type gebruik, hè. Tablet die gebruik je op de bank. Desktop, nou, dat is misschien meer iets tijdens werktijd of als je aan het gamen bent. Of toch een ander type gebruiken meestal. Dus ook andere soorten gebruikers. De reviews zijn wat uitgebreider. Je kunt de gemiddelde waardering zien. En je kunt ook per periode zien, van, nou, zijn stijging ten opzichte van de afgelopen periode in het aantal reviews. Maar ook in de waardering. Dat vind ik zelf altijd wel prettig om te zien. Van, nou, je hebt een nieuwe release gedaan, kun je ongeveer zien. Ja, gaat het beter nu met mijn app, de waardering beter? Dat is dan vooral voor de Windows Store. Daar wil ik even een hele korte demo voor geven. Waarschijnlijk hebben jullie een groot deel daarvan, herkennen jullie direct. Ik heb helaas geen muis ter beschikking, want die ben ik zojuist kwijtgeraakt. Maar we gaan heel eind komen met een touchpad. Even kijken. Dan eens kijken of ik hem hier eruit krijg. Eén moment hoor, de presentatie die blijft. Juist. Het Windows Phone Dev Center is net aangepast. Hierbovenin zien jullie een aantal nieuwe icoontjes. Waar je rechtstreeks een SDK kunt downloaden, wat video's. Maar wij gaan naar het dashboard toe. En als we dan naar de reports gaan, dan zien we de app downloads. Als we die exporteren, dan krijgen we meer gegevens. En wat onder andere wel erg interessant is, als je die gegevens dan in een pivot table zet. En dan gaan we naar een pivot table. Dan zetten we het aantal downloads bij de values. En dan kunnen wij bijvoorbeeld zien, als we geslacht en leeftijd hier neerzetten en dan een filter op applicatie. Nou, dan kunnen wij onder andere zien dat wij, is het leesbaar overigens, deze, ja? Ja, oké. Okay. Nou, we kunnen onder andere zien dat een heel klein aantal gebruikers hebben onder de 13. En toch ook een aantal die boven de 55, dat vind ik altijd bijzonder in een smartphone platform. Als ik nou specifiek ga kijken naar bijvoorbeeld de Fokker en Sukker downloads, dan zien we heel interessant eigenlijk dat, misschien niet geheel onverwacht, maar de leeftijdsgroep 25 tot 34 groot is en de leeftijdsgroep 35 tot 44 een groot aantal downloads heeft. Iets wat ik mij totaal niet over verbaas, het aantal mannelijke downloaders ten opzichte van het aantal vrouwelijke downloaders. Je ziet daar ook Fokker en Sukker is een app met mannenhumor. Dit soort gegevens kun je ook van andere apps uithalen. Ik heb bijvoorbeeld de iBoat app. Daar zien we veel lagere aantallen downloads. Nou, daar zien we helemaal geen vrouwelijke downloaders eigenlijk. En dat terwijl ze waarschijnlijk wel op de website zitten te zoeken van iBoat en alle andere dagaanbiedingen. We kunnen hier hele andere gegevens ook uithalen, downloads per land. Als we land bijvoorbeeld toevoegen aan de kolommen. Dan zie je voor iBoat een aantal België en Nederland. En voor mij is dit een verrassing. Ik wist niet dat in België iBoat meer werd gedownload dan in Nederland in de afgelopen periode. iBoat is niet zo heel groot in België, maar toch gebruikers. Je ziet een aantal gebruikers in de United States en de UK. Dat zijn waarschijnlijk Nederlanders die een live ID hebben aangemaakt met een plaats in UK of in United States. Zeker in het begin was dat de enige optie, zeg maar, om de live ID te koppelen aan je Windows Phone. Dus vandaar een iets wat vertekend beeld. En dan ga ik terug naar mijn presentatie. Wie van jullie kent Distimo? Ook deels bekend. Distimo is een partij die biedt een dashboard. Kom verder. Ik begin net een nieuw onderdeel. Het is een Nederlands bedrijf. Die biedt een dashboard bovenover je devcenter heen. Met een iets gebruiksvriendelijke user interface. Om de aantallen downloads te zien, de reviews. En doen daar nog wat extra mee. Er zijn redelijk wat partijen die iets vergelijkbaars doen als Distimo. Maar die ondersteunen de Microsoft DevCenters niet. Dus vandaar Distimo is eigenlijk het enige goede alternatief. App Annie is bijvoorbeeld eentje die iets vergelijkbaars doet. Maar die doet geen Microsoft DevCenter. Nou, welke gegevens? De downloads. Ja, die haalt je eigenlijk gewoon uit je DevCenter account. Je moet ook inloggen met je DevCenter account. Of tenminste, die moet je koppelen in Distimo. Maar je kan ook zien wanneer je app gefeatured was. Vind ik heel erg interessant, want dan kan je bijvoorbeeld zien of een feature van je app invloed heeft op het aantal downloads. Ik zie bijvoorbeeld de iBoat app, die wordt bijna iedere 2 weken wel een dag of 2 gefeatured. Dan kan ik precies zien, heb ik daar een spike of geen spike in het aantal downloads. Maar je ziet ook bijvoorbeeld een nieuwe release. Soms betekent dat er ook even een spike is in het aantal downloads. Dus die relatie kan je hierin leggen. Ja, de revenue dat gaat iets verder eigenlijk. In het DevCenter kun je ook je revenue vinden. Maar dan heb je een apart Excelletje voor je downloads. Een apart Excelletje voor je in-app betalingen. En dan ook eigenlijk moet je dat nog per app gaan downloaden als je die gegevens goed wil krijgen. Dat willen we liever niet. En advertentieinkomsten staan helemaal niet in het DevCenter. Dus als je bijvoorbeeld een AdMob advertentiecontrole in je app hebt staan, dan die inkomsten eigenlijk wil je die gewoon gegroepeerd zien. Dat kan bijvoorbeeld in Distimo kan dat. Je ziet een ranking ten opzichte van je concurrentie. Dat is als je een app hebt die een beetje goed doet, dan sta je misschien op plek 30 in Nederland of plek 80 in België. Maar dat fluctueert heel erg, want de invloed van het aantal downloads, het aantal reviews, kom je op een andere plek te staan in de ranking. En daarnaast heb je ranking per categorie en een globale ranking. Maar ik vind het altijd interessant van hoe goed doe ik het nou ten opzichte van mijn concurrentie. Ik heb een app gemaakt, nou, ik roep even een goede app die ik niet meer in de store heb staan, een Pomodoro app. Dat is eigenlijk gewoon een klokje. Er waren nogal veel Pomodoro-apps in de store. Ongetwijfeld richting de 25, 30 apps. Nou, hoe goed doet jouw app het nou? Sta je nou ten opzichte van de concurrenten laag of hoog? Nou, per app kun je volgens mij is het een limiet van 5 concurrenten toevoegen. En het hoeft niet het moet wel in dezelfde categorie zitten in de store. Maar het hoeft niet per se eenzelfde app te zijn. Je zegt van ja, ik heb een nieuwsapp, zeg nu.nl en ik wil dat vergelijken met Fokker en Sukker. Ja, dat gaat niet, verkeerde categorie. Maar ik heb nu.nl en ik wil het vergelijken met de BBC nieuwsapp. Ja, dat kan. Zit maar in dezelfde categorie. Maar zeker ten opzichte van concurrentie kan best interessant zijn. En je ziet ook de fluctuering als je stijgt en daalt. Ja, de reviews die zijn hier nog wat strakker. Je kunt ook een filter doen op land, een filter op het aantal sterren. Dus ik wil even kijken, inzoomen op de 1 en 2 sterren reviews. Van, nou, die zijn niet blij met mijn app. Waar hebben die het over? Wat voor problemen zien zij? Ja, soms is het heel simpel, krijg je een review van ja, uw app is betaald. Ja, voor niets gaat de zon op, dus ik wil graag ook geld verdienen. En als die 1 euro de moeite niet waard is, dan negeer ik dat. Maar je kunt een review dus voorzien van een label. Dus als jij een review leest van een 1 ster review van hij crasht, en soms krijg je nog wat extra informatie, nou, dan zeg je bijvoorbeeld een label bug. Of iemand zegt van, nou, ik vind het heel goed, maar ik wil graag een lifestyle zien. Dan zet je een label feature, of zo kun je nog zelf ook labels bedenken. En zo kun je ze categoriseren en dan kun je makkelijk aan de hand van het overzicht van features denken van, nou, ik ga een nieuwe release werken. Nou, dit zijn een aantal features die of meerdere keren worden gevraagd, kan je die gaan implementeren. Distimo gaat best wel ver. Het is niet alleen de Windows Phone Store en de Windows Store, de Google Play Store, de Apple App Store, Amazon App Store en er zijn nog een aantal, zoals de BlackBerry Store. Maar ze kunnen allemaal gekoppeld worden en dan krijg je die data in Distimo. En de data van ad providers. Helaas geen pubcenter. Ze hebben wel alle bijzondere dingen waar ik nog nooit van gehoord had, zoals Adphonic en Chartboost. Smato is wel een van de bekende die ook op Windows Phone redelijk snel iets ondersteuning had. En Imobi net zo. AdMob ondersteuning is overigens tegenwoordig wel goed. Geen Interactive inderdaad. Ja. En Millennial Media ook niet. Ik lees een vraag. Daar kan ik heel slecht advies over doen. Een tijd geleden heb ik apps gehad waar ik advertenties in toonde. En toen had ik een aantal providers aan elkaar geknoopt. En het is heel erg afhankelijk van welk land je target en hoeverre welke advertentieprovider je zou moeten gebruiken. Pubcenter deed het heel slecht in Nederland. Ik weet niet hoe dat nu is. Maar in Amerika was Pubcenter echt een van de betere ad providers. Wat je ziet, dat is een semi-ad provider. En je hebt een platform als AdDuplex. Ik weet niet of jullie bekend zijn met AdDuplex. AdDuplex is een platform waar je eigenlijk je eigen advertentie kan tonen. In ruil voor advertenties die in jouw app worden getoond. Dus je maakt reclame voor je eigen app door een soort van ruildienst. Dus je zegt, er komen 10 advertenties in jouw app tevoorschijn. Je krijgt er 8 voor terug in andere apps. Wat vaak wordt gedaan is een combinatie bijvoorbeeld met Pubcenter. Want als er geen advertentie is in Nederland, dan toont hij geen advertentie. Oké, geen advertentie, dan toon ik als alternatief AdDuplex. Dan krijg ik alsnog iets ervoor terug, een stukje reclame. AdMob is in het verleden een heel groot probleem geweest op Windows Phone. En ik zou hem ook nog steeds niet gebruiken op Windows Phone 7. Het nieuwe control voor Windows Phone 8 is wel een aardig control geworden. In het verleden was er echt een probleem als je een langzame dataverbinding had. Dan was eigenlijk je hele UI stopte er gewoon mee. En dat puur voor je advertentieinkomsten. Maar ja, dan ben je gebruikers snel kwijt. Ik ga even een korte Distimo demo geven. Ik kom hier binnen op mijn Distimo dashboard. Ik zie gelijk snelle statistieken. Wat is er afgelopen zondag gebeurd? En downloads de laatste 7 dagen, de laatste 31 dagen. En dat gaat over al mijn apps heen. En eigenlijk wat er tot nu toe is gebeurd. Nou, bijna 100.000 downloads, dus dan mag de vlag uit. Revenue, €229. Dat is inclusief app revenue. Maar ook mijn 4-5 euro volgens mij die ik met advertentieinkomsten heb verdiend die hierin staan. En mijn ranking, dat is een globale ranking. Ik zie dat ik daar wat gestegen ben, een aantal plekjes. Ik heb geen idee vanuit welke app dat is. Aantal reviews, nou dat is niet extreem veel reviews die ik heb. Ik kan ook gelijk nog hier even induiken van wat er nou precies per dag gebeurt. Ik zie dat ik echt een flinke stijging in de ranking heb gemaakt afgelopen week. Nou, even de laatste reviews. Ja, app werkt niet altijd, maar ik krijg 5 sterren. Nou, ik ben helemaal blij. Ik wil graag 5 sterren. Typische Nederlander. Leuke app. Doet wat je ervan verwacht. En dan krijg je 4 sterren. Ik weet niet wat ik had moeten doen om 5 sterren te krijgen. Deze is ook wel aardig. Ik heb een app gemaakt voor iBoat. Ik ben niet van iBoat. Ik verdien geld. Een percentage van mensen die iets kopen via de app. Daar krijg ik 4% voor. Maar iemand zegt van, ja, zouden meer dingetjes te koop moeten zijn? Ja, daar ben ik helemaal met ze eens. Maar ja, dat is het model van iBoat. 1 aanbieding per dag. Ze hebben er dan ondertussen wel 4 platformen. Maar mensen vinden het niet altijd goed. En wat is ook wel leuk, een goede humor. Ja, ik heb 0,0 invloed op de cartoons van Fokke en Sukke. Ik haal gewoon een stukje data binnen van hun website en toon een leuke cartoon. Dus eigenlijk zijn dit typische complimenten die eigenlijk niet naar mij toe horen, maar de heren die de cartoons getekend hebben. Je ziet hier een aantal events. Je ziet dat ik een aantal releases heb gedaan, onder andere van de Chain app. Dat is een nieuwe app die ik sinds 27 maart, je ziet de versie 1.0 released. Nou, er zijn redelijk wat releases geweest. Excuses. Redelijk wat releases geweest in de afgelopen weken. Maar je ziet ook een iBoat gefeatured. En nog een keer gefeatured. Nou, dat is wat ik net zei. Daar kunnen we zo even op inzoomen wat voor invloed dat heeft op eventueel de downloads. Top downloaded. Fok en Sukke. All time favorite. Dat is gewoon een beetje geluk. Je ziet hier overigens een icoontje. Die ronde, dat is Windows Phone. En die de ruit, dat is Windows 8. Als ik nou in zou zoomen op de downloads, dan kan ik allereerst al filteren op welke store ik wil filteren. Maar ja, stel dat ik zeg gewoon all stores. En dan heb ik een overzicht van alle apps. Zo'n overzicht krijg je niet in DevCenter. Als ik nu inzoom op de Windows Phone iBoat app, dan zie je de groene verticale balken. Dat zijn de momenten dat de app gefeatured was. Dus toevallig is deze app altijd heel kort gefeatured, maar 1 dag. En als ik een iets langere periode zou pakken. De laatste 3 maanden zie je iedere keer, het lijkt wel alsof ze een schedule hebben staan, van nou, de iBoat app mag die dagen weer gefeatured worden. Je ziet soms, er zit wel een spike in, als ik van 20 februari naar 21 februari ga, dan denk ik, ja, er zit een kleine spike. Ja, maar ik heb hier ook een spike zitten van 26 februari naar 27 februari. Het is niet altijd een knoop aan te hangen. Maar het geeft je een beeld. Die app is gefeatured. Er zijn wat reviews waarschijnlijk ook geweest in die periode. Ik heb hier een piek gehad. Dat is wel aardig. iBoat heeft een keer in de zoveel tijd een soort van hunt. Waar meerdere aanbiedingen op 1 dag komen. Je kan het heel erg duidelijk terugzien in de statistieken. Dan krijg ik veel meer downloads. Ik kan hierin ook de in-app purchases zien, het aantal daarvan. Dus een app die heeft een in-app purchase. En ik kan nu zien dat af en toe is 1.00, een keer 2 op een dag verkocht. Geeft een beetje een beeld wat er gebeurt. Overigens, dat is met al deze statistieken, je moet ze nooit bekijken op exact het cijfer achter de komma. Kijk naar het globaal, want er gaat wel eens een keer wat mis met een import. We zien het op DevCenter, we hebben jullie het misschien ook wel eens gezien dat de statistieken een week of 2, 3 niet worden geüpdate. Dat betekent dat Distimo's ook een week of 2, 3 niet kan updaten, want ja, Distimo is afhankelijk van de gegevens van DevCenter. Ik kan naar mijn revenue kijken. En dan zie ik onder het kopje apps zie ik mijn applicatie staan, maar ik zie hier ook een nieuw icoontje. Dat is geen Windows Phone en geen Windows Store, maar dat, dat is Smato. En daar heb ik al een hele tijd niet zoveel mee gedaan. Nou, dan zal het hier misschien wat inkomsten zijn. Nou, ik kan zelfs... Oh ja, hier. Dit is de enige app die wat inkomsten heeft gehad. Ik wil nou eigenlijk weten van... Ja, het is wel mooi dat ik nu zo'n piek heb. Maar ja, ik wil eigenlijk weten wat er eigenlijk gebeurd is. Dus ik kan cumulatief zeggen. Ah, ik heb 56 eurocent verdiend. In een jaar tijd. Nou, dat is niet waar. Vanaf januari tot nu. Dus ik word er... Ik weet inderdaad waar ik voor werk. Ik doe het voor mijn plezier. Ja, de Pomodoro-app, dat is wel grappig. Die hebben iedere app die het woord Pomodoro of in de title of in de description of in een keyword hadden staan, nou, hebben ze gevraagd om die te verwijderen, want die maken inbreuk op hun intellectueel eigendom, hun merkrecht. Ja, ik wist niet wat ik voor me zag. Ik kreeg een lijst met achterviertjes van apps die verwijderd moesten worden, waarvan eentje inderdaad van mij was. Ik gebruikte inderdaad ook de naam Pomodoro, maar zelfs dingen als de kleur rood en iets met een groen tomaatje achter, dat je het tomaatje van wil representeren, mocht al niet. Ook al gebruik je een andere naam. En zelfs het concept kookwekker was eigenlijk bijna niet mogelijk. Ik weet nooit hoe hard ze dat kunnen maken, maar aangezien mijn app echt Pomodoro heet en het is de Pomodoro-techniek, ik denk van ja, het is kansloos. Ik heb hem er maar uitgehaald. De grap is wel dat mensen die hem geïnstalleerd hebben, daar blijft hij gewoon voor werken. En dat zie je ook, want ik heb hem volgens mij ergens in januari eruit gehaald. Nou, en ik heb sinds januari toch wel, denk ik, een eurocentje of 18 binnengehaald. Nou, dit zijn advertentieinkomsten. Nou, ik kan nu heel duidelijk gewoon over alle apps kan ik zien van, nou, ik heb dit jaar... vanaf 1 januari toch al 77 euro verdiend. En als ik over alle gegevens die beschikbaar zijn kijk. Nou dan zou je op 340 euro komen. Ik ben een rijk man. Ik ben al een tijdje geleden begonnen. Ik weet niet van wanneer deze data dateert. Vanaf april 2012. Waarschijnlijk is dat toen het nieuwe devcenter kwam. Ja, dan ga ik even naar de... reviews toe. En wat ik net al aangaf, ik kan het over alle apps doen. Die filters die zijn eigenlijk overal. Het landenfilter zit erin. Maar ik ben geïnteresseerd in de 1 en de 2 sterren reviews. En dan roept iemand, de app loopt regelmatig vast. Toch 2 sterren, omdat de app op zich prima is. Maar de vastlopers zijn natuurlijk nog not done. Nou, dan kan ik zeggen van ja, dit is een bug. En dan kan ik uiteindelijk kijken van nou, wat voor bugs heb ik. Ik ben blij met dit soort functionaliteit, want dan hoef ik niet een aparte lijst bij te gaan houden met wat een bug is en niet. Ik ben toch ook maar een man alleen en die zijn eigen app bouwt. Ik heb geen groot systeem erachter hangen. Dus dit is een manier waarop ik werk. Distimo is daar een handige tool voor. Weet wel, Distimo verkoopt jouw gegevens uiteindelijk. Wat zij doen is aan partijen als The Verge bijvoorbeeld een rapport verkopen. Van, nou, hoeveel apps zijn er verkocht, hoeveel apps zijn er gedownload, hoeveel nieuwe apps zijn er gekomen. En dan, ja, die bedrijven die willen graag betalen voor die informatie. Distimo verkoopt jouw gegevens in dat opzicht dus. Distimo is gratis voor gebruik. Er is een betaalde variant van Distimo. En dan kan je ook schattingen zien van het aantal downloads van je concurrenten. Dus niet alleen de ranking, maar ook schatting van het aantal downloads en een schatting van de revenue van je concurrenten. In hoeverre die schatting accuraat is, dat weet ik niet. Ik heb geen betaald abonnement. Dat moet ik jullie schuldig blijven. De events, dat zagen we net al op de voorgrond. Wat wel grappig is, ik heb een podcast opgebouwd, maar ik kan dus zien van mijn concurrenten, Podcaster en Podcast Pro, die ik als concurrent heb aangemerkt, nou, die zijn een paar keer gefeatured geweest. Mijn podcast-app is nog nooit gefeatured. Dus mijn concurrenten doen het beter. Als ik nou naar mijn ranking ga. En dan kijk ik naar bijvoorbeeld mijn podcast-app. Dan gaat het niet zo best, hè? Hij begon best wel aardig qua ranking. We hebben even weer een piek terug gehad. Maar het duurt niet lang meer en ik sta er niet meer in, zeg maar. Want wie gaat er naar pagina 9 op Google bijvoorbeeld als je een zoekresultaat zoekt? Nou, niemand, toch? 1, 2 misschien. Aan de linkerkant kan ik mijn competitors aanvinken. Zoals bijvoorbeeld Braincast, iPodcast. Dan zie ik podcaster, die zijn bijvoorbeeld een bekende. Dan zie je ineens twee grafiekjes erbij komen. Dus één is voor Windows Phone, Windows Phone 7, dat is die blauwe. Mijn app doet het niet op Windows Phone 7, alleen Windows Phone 8, dus vandaar dat ik maar één lijn heb. Dus een aparte ranking voor Windows Phone 7 en Windows Phone 8. Je ziet duidelijk dat... overigens mijn lijn is de groene lijn geworden. Dat de andere apps het uiteindelijk beter doen. Ik moet toch gaan werken aan of betere marketing of mijn app verbeteren. En even kijken. Nou, een podcast pro. Dat is een andere concurrent. Nou, dat doe ik het beter. De ranking is de ranking zoals die in de Windows Store staat. Dus de volgorde, als je gaat kijken op basis van best gedownload, dat is een bepaald algoritme wat Microsoft daar toepast. En dat is ook wat de ranking die hier terugkomt. Zijn er nog vragen over het Disney-mo gedeelte? Ja. Ja, ik heb eigenlijk dat ik heel Windows Phone 7 vergeet op het moment. Het is een platform wat niet meer groeiend is. Ik kijk nu alleen nog naar de Windows Phone 8. Qua aantallen downloads zou ik voor de grap eens moeten kijken naar bijvoorbeeld Fok & Sukke die nog op beide platformen draait. Ja, de ranking is op Windows Phone 7 beter dan Windows Phone 8. Dat zeg ik nou niet goed. Ik heb nou een verkeerde. Ik zit in de verkeerde categorie, excuses. Als ik deze even uitzet. Nou, hier zie je dat Windows Phone 8 is geïntroduceerd november 2012. Daar ontloopt het op zich qua ranking elkaar dus niet zo heel veel. Het gaat op Windows Phone 7 ietsje beter op het moment. Maar als ik puur naar de downloads kijk, volgens mij kan ik daar ook zien. Uit welke store het is. Ik fok een sukker pak. Oh nee, dat kan ik niet zien inderdaad. Ik dacht dat ik dat daar ook kon zien. Het is lastig om daar een verband tussen te zien. Vanuit Distimo in ieder geval. Verder nog vragen over Distimo? Dan ga ik terug naar PowerPoint. En dan gaan we het hebben over Google Analytics. Wie van jullie kent Google Analytics voor het gebruik van apps? Niet zoveel, oké. Okay. Flurry Analytics, een andere analytics tool misschien. MTix. Er zijn best wel wat analytics tools voor de gegevens uit je app te halen. Dan moet je een stukje code toevoegen. Sommigen hebben daar een tool voor die code genereert voor jou. Ik heb best wel wat historie met verschillende tools. Ik ben ooit begonnen met Flurry. En toen kwam Windows Phone 7 Mango uit. En toen deed Flurry Analytics niks meer. Het ging 1 maand voorbij, 2 maanden, 3 maanden. Toen dacht ik van ja, dat is helemaal niks. Dus ik ga naar een andere tool kijken. In dat tijdperk was er nog een tool. En dan ben ik even de naam kwijt. Dat was een commerciële tool die je tijdelijk gratis kreeg voor je Windows Phone apps. Ik dacht van nou, dat is perfect. Iedereen ging dat gebruiken. Na 1 jaar werd het verlengd met nog een paar maanden. En uiteindelijk moest je er toch voor gaan betalen. Dus ik dacht, ja, dat is ook niet de bedoeling. Ik verdien er al bijna geen geld mee. Dus ik wil iets anders. Dan ben ik Google Analytics gaan gebruiken. Het is eigenlijk een framework vanuit Microsoft. Microsoft Silverlight Analytics Framework is gebouwd. Het is vooral voor Silverlight applicaties gebruikt. Maar dat kon ook gebruikt worden voor Windows Phone. Er kwam een editie vooruit. In dat moment ben ik dat gaan gebruiken. Er zaten een heleboel haken en ogen aan. Zeker als je dan op een gegeven moment Windows Phone 8 gaat. Het is lastig om de boel aan de praat te houden, want ze maakten weer gebruik van hun eigen Windows Interactivity DLL. Nou, ik weet niet hoeveel mensen hier daar al last van gehad hebben dat je meerdere versies hebt van de Windows Interactivity DLL. Nou, dat is echt een hel, want dat is een strongnamed DLL. En er leven een heleboel versies van in deze wereld. En als een library zoals MVVM Lite maakt er ook gebruik van, zijn eigen versie. Dan heb je uiteindelijk twee versies van dezelfde DLL nodig, dus dat gaat niet werken. Een heleboel geknoei. Uiteindelijk heb ik een heleboel mensen geholpen door een new get package te maken bovenop dat Silverlight Analytics Framework die problemen oploste. Uiteindelijk kwam er iemand anders met een betere oplossing. Met een Google Analytics SDK, en daar gaan we zo verder op in. Maar wat biedt Google Analytics? Nou, die geeft mij inzicht in hoe mijn app wordt gebruikt. Welke functionaliteiten worden gebruikt, welke knoppen komen eigenlijk, worden niet of nauwelijks geraakt. En hoe vaak wordt de app gebruikt en voor hoe lang? Ik kan me best voorstellen dat er een heleboel apps zijn die één keer worden gestart en daarna nooit weer. Ik wil graag dat mijn gebruiker terug blijft komen. Zeker als je een game hebt. En voor een game wil je ook graag weten, blijven mensen na 5 minuten in mijn game zitten, even snel. Of een half uur. En stel dat het een half uur is. Nou, dat is interessant gegeven. Misschien moet ik iets gaan doen met advertenties in de app. In plaats van een betaalde app van €3. Want als een gebruiker een paar maanden jouw app iedere dag een half uurtje gebruikt, dan kan je misschien wel meer uit je advertentieinkomsten halen. Google Analytics doet een hoop aan standaard tracking. Vanuit die Google Analytics SDK, je app name, die trackt hij automatisch. Die pakt hij uit je WM App Manifest .xml voor een Windows Phone. En hij doet het via Application Model Package voor Windows 8 apps. Dat is ook uiteindelijk uit je manifest komt het dan. Versie van je applicatie, dat gaat eigenlijk ook uit je app manifest. Die updaten jullie toch waarschijnlijk allemaal bij het release van een nieuwe versie. Dus die gegevens die komen altijd standaard mee. Device model. Ik weet niet precies wat het probleem is, maar dat werkt niet altijd even goed. Ik heb apps waar iedereen een Lumia 1020 gebruikt. En ik weet zeker dat dat niet het geval is. Ik heb zelf een Lumia 29 en ik gebruik die app zelf ook. Ik heb het gevoel dat het ligt aan het stukje Google Analytics zelf, die interpretatie doet van de user agent. Het geeft wel een globaal beeld overigens. Nou, het versie van het OS. Nu is Windows Phone 8.1 uitgekomen. Moet ik nou gebruik gaan maken van de nieuwe functionaliteiten van het OS? Misschien nog niet. Als ik nu kijk naar mijn gebruikers. Ik denk nog niet 0,5% is een Windows Phone 8.1 gebruiker. Maar misschien over een maand of 2, 3 of over een maand of 6. Dan loopt het percentage op. Misschien dat het dan tijd wordt om toch eens te gaan kijken naar de functionaliteit uit Windows Phone 8.1. Om die te gaan gebruiken. Om die gebruikers nog een beetje extra te helpen. Resolutie. Sinds Windows Phone 8 komen er steeds meer resoluties uit. We hebben nu met de GDR3 update volgens mij dat Full HD mogelijk is. Taal. Ook niet onbelangrijk. Locatie. Locatie is dus niet op basis van GPS. Dus je hoeft niet je locatie service aan te zetten. Je hoeft dus ook dat niet aan te zetten in je requirements. Dus op basis van je IP. Dus het is niet 100% specifiek, maar het komt redelijk goed in de buurt. En als je gebruikers, die zijn er misschien niet altijd tevreden mee. Die willen graag een beetje anoniem blijven. Dan kun je het laatste octet weghalen. Dat is een functionaliteit in de SDK. En die laat het laatste deel van het IP-adres weg. Dan wordt het in plaats van dat je het kan zien in welke straat bijna. Dan kan je het zien in welke stad, provincie. waar je gebruikers zitten. Ja, de Google Analytics SDK. Nou, je begint met een Google Analytics property. Die, als je Google Analytics account hebt, moet je een property aanmaken als mobile app. Dat is anders zoals het in het verleden was, een mobile app. En je voegt de Google Analytics SDK toe via een NuGet package. Nou, dit herkennen jullie waarschijnlijk. Iedereen bekend met NuGet? Ja, ja. Dit is heel simpel. Het is één package. Die werkt voor Windows Phone, Windows 8. Ook zelfs voor WinJS gebruikers. En dan komt een analytics.xml file in je project te staan. Nou, we hebben een Google Analytics property aangemaakt in Google Analytics. Daar krijgen we een tracking ID voor. Nou, die moeten we in de analytics.xml zetten. En dan moeten we nog nadenken over de volgende drie properties. We willen lifetime tracking slash monitoring aan hebben staan. En uncaught exceptions willen we die reporten in Google Analytics. Het app lifetime tracking en monitoring, dat is, eigenlijk zou dat gewoon één property moeten zijn. Als je die op aanzet, dan wordt iedere keer als je app gestart, wordt er een event gestuurd naar Google Analytics. En als die wordt afgesloten ook. Dus dan krijg je soms een beeld van hoe vaak iets wordt gestart of niet. Uncaught exceptions, nou crashes, kennen we allemaal wel. Ik vind het wel prettig dat het automatisch ook naar Google Analytics wordt gestuurd. Zoals we net al over hadden, je kunt het uitzetten voor in Windows Phone waarschijnlijk. En dan weten we niet zeker of die gegevens nou naar het devcenter gaan of niet, die crash reports. Ik kan het op deze manier forceren. Ja? Je kunt het ook met de hand, kun je dat, daar komen we zo meteen op, kun je ook met de hand je exceptions naar Google Analytics sturen. En wat hij eigenlijk doet is op je app gaat hij unhandled exceptions afhandelen. Dus gewoon een event wat afgaat. Ja. Ja. Ja, dat, ja, dat is op zich het mooist. Maar soms kun je niet voorkomen en heb je toch een crash te pakken. Ik heb het wel eens te maken met, ik heb een SQLite database. Nou, soms gaat er intern iets mis en ja, dat kan ik niet repareren zonder dat de app zeg maar, crasht en opnieuw opgestart wordt. Dus soms kan je niet voorkomen. Wat soms wel handig is, is om de app name te veranderen. Dat hoeft niet, want ik zei net al, die gegevens worden standaard uit je app manifest gehaald. Maar stel, ik heb nou ik heb de iBoot app voor Windows Phone en Windows 8 gebouwd. En ik wil die eigenlijk tegelijk in één Google Analytics property hebben, ja, dan kan ik dat onderscheid niet zo makkelijk meer maken. En kies ik er dus voor, van, nou, ik zou kunnen zeggen iBoot WP, dat is de Windows Phone versie, iBoot W8, dat is de Windows 8 versie. En dan kan je daar op een gegeven moment in de Google Analytics gegevens daar nog een stap verder mee. Ja, ik had het net over de anonimisering van je locatie. Anonymize IP, zet je die op true, dan verdwijnt het laatste octet van het IP-adres. Dat wordt dan niet naar Google Analytics gestuurd. Ja, use secure spreekt denk ik voor zich. Wil je je Google Analytics data over een HTTPS-verbinding of over een HTTP-verbinding versturen? Ligt een beetje aan wat voor gegevens je verstuurt. Een heleboel gegevens die zullen redelijk anoniem zijn. En ja, wordt het die afgeluisterd, dan betekent dat waarschijnlijk niks voor degene die afluistert. Stuur sowieso niet geen gegevens als username en passwords naar Google Analytics. Daar heb je toch niet echt wat aan.
Ja.
Ik gebruik het op dit moment niet. Als je een beveiligde verbinding gebruikt, dan heb je toch wat extra processorkracht nodig. Hetzij het minimaal is, alles is merkbaar. Alles kost uiteindelijk batterij. Ja, dan kan je er bijna beter voor kiezen om geen analytics te doen als je het helemaal mee stopt. Maar use secure heb ik altijd uitstaan. Ja, je app lifecycle, daar had ik het net over. Als je dat wilt tracken, dan moet je de app lifetime tracking en de monitoring allebei op true zetten. Ik kan me niet voorstellen dat er ook maar één reden voor is om de ene op true te zetten en de andere op false. Dus ja, zet ze of allebei op aan of allebei uit. Het tracken van zogenaamde pageviews, van scherm naar scherm. Het is wel prettig om te weten, welke scherm wordt het meest gebruikt? Wat zijn je entry schermen? Ik weet niet, wie van jullie heeft wel eens een secondary tile gebruikt in je app? Of, ja, ik zie daar iemand. Of een UI mapper toegepast. Ja. Nou, dat zijn allemaal dingen die zijn, dat is mooi, je app kan gestart worden door een externe applicatie of via inderdaad een secondary tile. Dat is een mooie functionaliteit, maar ik wil ook graag weten in mijn app, is mijn app nou gestart via die URL of via een secondary tile? Want ja, dat is dan misschien functionaliteit die juist meer naar de voorgrond moet of juist misschien wel verwijderd omdat die toch niet gebruikt wordt. Ja, en wat is de flow van de schermen? Misschien gaan mensen wel standaard voor 80% van scherm 1, 2 en één keer door naar scherm 3. Nou, misschien moeten we dan van scherm 3 een pinwall scherm maken, dat die gelijk via een secondary tile aangeroepen kan worden. Dat soort dingen kan je uit Google Analytics halen. Ja, en ja, eigenlijk op iedere pagina kun je zeggen van, override de Navigator toe. Dan zie je het op Windows Phone, easytracker.getTracker. En dan zeg je Sense View. Nou, en eigenlijk voor Windows 8 bijna hetzelfde. Dan gebruik je de short space type, omdat navigatie via type is in plaats van via de URL. Dat moet je op iedere pagina doen. Niet zo leuk. Vind ik in ieder geval. Ik weet niet. Vergeten we wel eens, hè? We maken een nieuwe pagina. Dat hebben we vergeten. Er is een oplossing voor. Wie heeft er wel eens code gezet in de Initialize Phone Application voor je Windows Phone app? Ja, ik zie hier iemand. Er staat heel erg duidelijk bij, niet doen. Ja, ik ben eigenwijs, ik doe dat dus wel. Het is wel makkelijk om een event aan te hangen. RouteFrame.navigated. En de track navigation ziet er op deze manier uit. Er staat een if in. Want het probleem is namelijk als je app naar buiten gaat... Dan komt hij met app dubbelpunt / external. En ik track mijn app lifecycle al. Via die monitoring en die tracking die waar we het net over hadden. Dus dat wil ik eigenlijk niks mee. Dat is geen view van mijn applicatie, dus die negeer ik. Dus al het andere. Gewoon send view. En als ik nu een nieuw scherm toevoeg en daarna navigeer, dan gaat het automatisch mee. Windows 8. Eigenlijk hetzelfde verhaal. Net voordat je window.current.content zet, dan ga je het event eraan hangen. Hier krijg je geen app external URL als je eruit gaat. Duidelijk? Weinig code. Weinig impact. Nou, de report uncaught exceptions. Nou, die zet ik altijd op true. En hieronder een voorbeeld van hoe je zelf je exceptie kan versturen. Want als je bijvoorbeeld een handled exception hebt. In dit geval is wel heel bazaal. Hè? Ik gooi een nieuwe exceptie op en ik vervang hem gelijk op. En de app zou misschien wel verder kunnen. Maar ik wil toch weten dat die fout zich heeft voorgedaan. Dan doe ik een send exception. Dit false gebeuren. Dat betekent of die wel of niet catastrofaal was. Dus was het een crash, was het geen crash? Nou, in dit geval geen crash, maar ik wil hem wel graag hebben staan. Events. Ja, wat zijn events? Ja, dat zijn ieder moment dat je op een knop drukt, dat is een event. Als je iets selecteert in een lijst. Eigenlijk alles waar je een soort van gebruiksinteractie hebt. Deze events die kun je in een categorie plaatsen. De app lifecycle die wordt getracked als je die aan hebt staan. Dat is een aparte categorie waar die events in komen te staan. Ik heb die podcast app, nou, daar heb ik een aparte categorie player waar de pauzeren, play, next, previous in zit. Je kunt er nog een extra label aan toevoegen. Bijvoorbeeld welke song werd geplayed. Of een waarde als je een skip erin hebt zitten waar ze 30 seconden geskipt of... Of juist een hele andere waarde. Die gegevens komen in Google Analytics en daar komen we zo nog wel even op. En dan kun je zien wat er dan gebeurt met die gegevens. Zo eenvoudig als dit is het. Als je geen label hebt, gewoon een string empty en de waarde 0, betekent dat je geen waarde hebt meegegeven. User timings. Als wij een game hebben, en dan willen we graag wel weten hoe lang doet iemand over een level. Dan doen wij eigenlijk zeggen, ja, ik start een nieuwe game. Zet ik dus een start time, dat heb ik even hier buiten gezet, maar dus op het moment dat ik een start doe, de start time, zeg ik daytime now. En op het moment dat ik mijn game heb gehaald of dat ik afgegaan ben, dan kan ik zeggen van ja, ik zet hem op de categorie end level. En de timing variabele, dat is bijvoorbeeld de end level. En een label die wel of niet gevuld is. Maar de duration, dat is gewoon een timespan. Dus dan kan je op een gegeven moment zien van nou, dit level is misschien te moeilijk. Mensen doen daar gemiddeld 30 minuten over om die te halen. Als je dit dan nog combineert met een event waarbij je zegt dat ik een event stuur dat ik hem gehaald heb of dat ik hem niet gehaald heb, en een ander event. Die gegevens kun je dan aan elkaar knopen, zodat je daar een beeld bij hebt. En het kan best zijn dat mensen bijvoorbeeld 20 keer dezelfde game moeten spelen om hem te halen. Purchases en in-app purchases. De gegevens van de betalingen komen ook al binnen in het devcenter. Maar ik vind het toch wel fijn dat ik die gegevens iets eerder heb. Devcenter heeft vaak toch wel een dag of 5 tot 7 vertraging. Soms zelfs langer. Dus Google Analytics laat ik dit ook tracken. De eerste regel. Als je een in-app purchase doet. Request purchase purchase. Product purchase. Standaard operatie vanuit Windows Phone. En Windows 8 is volgens mij bijna exact hetzelfde. Die multiple change, dat is een constante. Dat is gewoon een string. Received, dat is een XML die in een string zit. En die geef ik uiteindelijk aan Google Analytics SDK om een transactie ervan te bouwen. Via de transaction builder. En die transaction builder, ja, die transactie die eruit komt, die verstuur ik. En in die transactie zit dan het bedrag, de currency zit erin. En dan uiteindelijk het moment waarop dat gebeurd is. Dit werkt voor in-app aankopen voor phone en Windows Store. Voor app aankopen werkt het alleen maar voor Windows Store. En ik verwacht dat dat uiteindelijk ook gaat werken voor Windows Phone 8.1 app aankopen. Aangezien die, en dan heb ik het wel over het Store model, nieuwe Windows Store model voor Windows Phone 8.1. We kunnen heel ver gaan. We kunnen eigen dimensies of metrics toevoegen aan je app. Kun je extra gegevens meegeven. Wat ik onder andere doe bij mijn podcast app, ik heb een segmentering voor trial users en betaalde users. En dan kan ik ook zien bijvoorbeeld, van nou, mijn betaalde users hebben bijna nooit een exceptie, of juist wel vaak een exceptie. En mijn gratis users die komen nooit tot die conclusie, want die gebruiken de app maar 3-4 dagen. Dat soort gegevens, ja, daar kan je soms wat mee. Of je ziet dat mijn betaalde gebruikers hebben een ander gedrag dan niet betalende gebruikers. En zo kun je op allerlei manieren dimensies toevoegen. Een gebruiker die heeft een bepaald niveau bereikt in zijn spel, dus dan krijgt hij een ander soort level. Dus een elite user, ik noem wat, elite gamer, nou, dan kan je daar een segmentering bijvoorbeeld in aanbrengen. Nou, wat ik al zei, je kunt ook bijvoorbeeld de moeilijkheidsgraad van een level erin zetten. Dus als je een level gehaald hebt, dan zeg je van welke moeilijkheidsgraad had die. Die dimensies, dat zijn extra dimensies die je kunt gebruiken naast de heleboel dimensies die er al in zitten. Bijvoorbeeld het land is ook een dimensie die in Google Analytics zit. Dat is op basis van je gegevens die je doorstuurt. Nou, wat ik zei, onderscheid tussen betalende en trial gebruikers. Een metric is iets anders. Nou, daar kun je bijvoorbeeld zeggen, van, nou, wat is de highscore geweest? Die ga je dan loggen en dan kun je kijken wat de gemiddelde highscore bijvoorbeeld is. Of ik wil iedereen met een highscore boven de 1 miljoen in een bepaald segment stoppen en daar kijken wat die gebruikers doen. Ja, Een custom dimension heeft een scope. Dat kan een user level zijn of session of hit. Als het een user level scope heeft, dan de eerste keer dat die gezet wordt, wordt het een kenmerk van die gebruiker. Dus als de gebruiker de app 25 keer achter elkaar start, iedere keer gaat dat kenmerk automatisch mee. En als je dat dan wijzigt, bijvoorbeeld de gebruiker gaat van een basic user naar een pro user, dan is dat een verandering en alle gegevens in het verleden, die horen dan ook ineens bij die pro user. Je kunt ook een gegeven, speciaal een scope voor een sessie geven. En bij een wijziging moet je dat dan veranderen. Een sessie is eigenlijk start van de app totdat die afgesloten wordt. En dit is iedere pageview. Ik zie zelf niet zoveel nut om daar een custom dimension op te zetten. Maar misschien als je een game hebt die eigenlijk maar één page heeft, dan kun je daar iets mee doen. Metrics zijn alleen hit level scope. Dus ieder moment dat ze gestuurd worden, wordt je eenmalig verstuurd. Nou, wat ik zei, ik heb een license service. Is het een trial of een page user? Dat is gewoon een stukje tekst. Ik zet dan een custom dimension. Dat is nummer 1. Dat is de custom dimension. Die maak je aan in Google Analytics. En die krijgt een nummer. En uiteindelijk ook wel een label. Zo komt hij in Google Analytics. Maar je stuurt hem aan op basis van een nummer. En ik stuur gewoon een stukje tekst mee. Wat belangrijk is, die custom dimensions die doen eigenlijk helemaal niks. Die sturen zelf nog niks. Maar die worden meegestuurd op het moment dat je een page view doet. Of een event. Dus vandaar dat ik daarna ook gelijk een page view zet. Google Analytics heb ik nu. Ik heb nu een aantal dingen gedaan. Ik heb page views gezet. Ik heb events gedaan. Hier en daar misschien een custom timing als dat van toepassing is. En als ik heel ver ga, heb ik een metric toegevoegd. Maar dan krijg ik een heleboel gegevens in Google Analytics. En die kan mij vragen beantwoorden van uit welke landen komen mijn gebruikers? Dus in welke taal spreekt mijn gebruiker? En wat zijn dan de top 5 talen? En dan kan ik een conclusie trekken, moet ik mijn app gaan vertalen naar het Spaans? Of is dat niet noodzakelijk? Dat zijn beslissingen die je kan nemen. Wat wel grappig is, ik heb in mijn podcast app een stuk functionaliteit gebouwd op verzoek van iemand. En ik heb gezien dat die functionaliteit 1 keer gebruikt is in de afgelopen 30 dagen. Nou, misschien was het die 8 uur niet waard die ik erin gestopt heb. Dat was niet mijn testrun, nee. Dat is overigens een belangrijke. Je kunt ervoor kiezen bijvoorbeeld je analytics niet te versturen als je mezelf aan het testen bent. Ik doe dat wel. Wat ook wel grappig is dat ik kan zien, omdat het versienummer meegaat, daar komen we zo meteen nog op, en ik kan zien wanneer het testteam van de store mijn app aan het testen is. Welke devices worden gebruikt? Resoluties. Tijd van optimalisatie voor Full HD. Het kan best zijn dat jouw app geschikt is om 1:1 gewoon in Full HD te draaien, maar soms dan kun je meer gegevens tonen. Nou, en welke versies van de app worden gebruikt? Ik vind het altijd wel prettig om te weten dat iedereen in de laatste versie zit. Of in ieder geval de meest frequente gebruiker dat hij in de laatste versie zit. Dat kan je zien in Google Analytics. Als je problemen hebt met mensen die niet snel overgaan op de nieuwe versie. Windows Phone 8.1 is dat opgelost. Updates gaan automatisch van de apps. Tenzij het uitzet expliciet. Maar heb je dat nog niet, dan zit je op Windows Phone 8, wat volgens mij nog bijna iedereen zit. Ik weet niet of van jullie ondertussen 8.1 geïnstalleerd heeft. Ook allemaal early adopters, heel goed. Ik zie nog een Windows Phone 7 toestel. Dus er zijn een heleboel mensen op Windows Phone 8 zitten er nog. Dit is een behavior gebouwd door Joost van Schaik. En die pluk en pleur je in je UI. En die doet zelf een check in de Windows Phone Store. En dat werkt alleen voor Windows Phone. Is er al een update beschikbaar voor mijn app? En die toont dan een dialoogje. Er is een update beschikbaar, wilt u updaten? Met de knop ja, nee. Als je ja is, dan ga je naar de store en dan kan de gebruiker zelf voor update kiezen. Ja, niet iedereen heeft de store app gepint aan zijn lifestyle, als lifestyle. Dus je ziet dan dat er nieuwe updates zijn. Dus dan is dit een goed alternatief. Probleem wat opgelost is in 8.1 in ieder geval. Wat ik zei, welke excepties treden erop? Het kan best zijn dat je ongepland toch een exceptie oplost. In de laatste versie is het probleem ineens verdwenen. Ja, dat soort gegevens kun je hieruit halen. Windows Phone 8.1 support? Nope, nog niet. Tim Greenfield is de developer van de Google Analytics SDK. End of month, dus nou, dan heeft hij nog 2 weken. Nou, er zullen nog niet zoveel mensen zijn die een Windows Phone 8.1 app in de store hebben staan, vermoed ik. Zijn jullie al bezig met een Windows Phone 8.1 app? Ik zie al iemand, ja. Dus er zijn leuke nieuwe dingen bijgekomen. Ja. Yes. Real-time analytics, ja. Komen we op de demo? We hebben real-time analytics. Ik ga naar de demo toe. Dan gaan wij... Ik zit nu in Google Analytics. Ze hebben een probleem, schijnt. Ik weet niet echt wat het effect ervan is. Als ik op mijn dashboard aankom voor iBoat, dan heb ik hier links zie je die real-time. En daar klik ik op. Ik heb op dit moment 3 gebruikers. En dit is versie 1.10. Dat betekent, er zijn desktop gebruikers. Dus dit is mijn Windows 8 app. Ah, er komt een mobile gebruiker bij. Leuk om te zien, toch? Ik kan dus real-time zien dat mensen mijn app gebruiken. Ja, waar komen ze vandaan? Nou, het is allemaal Nederland. Maar ik wil weten waar in Nederland. Nou, ik zie in Kuik, Amsterdam, Den Haag, dat zijn we hier. Voerendaal, dat zal ergens Limburg zijn, maar... geen idee waar het ligt precies. Redelijk beeld. Dit is ook precies het niveau wat ik wil weten. Ik hoef niet te weten waar in Den Haag. Dat vind ik niet interessant. Maar je kunt redelijk makkelijk hier inzoomen in je gegevens. Events. Kun je ook real-time zien. Op dit moment, voor mij heb ik in deze app niet zoveel events. Maar conversie. Nou, als het heel... Ik zal even de filters hierboven eraf halen, overigens. Ja. Als je een goal definieert, dat bijvoorbeeld in een purchase wordt behaald, dan moet je wel iets meer weten van Google Analytics zelf. Maar dan kun je hier zien hoeveel mensen uiteindelijk dat doel bereiken, jouw doel. Dat kan je real-time zien. Nou, dan hebben we een stukje real-time hebben gezien. En dan ga ik naar mijn podcast-app. Ik heb het gevoel dat dit echt real-time is. Er zal wel een minuut misschien vertraging zitten of een 30 seconden vertraging. Maar real-time is redelijk real-time. Nou, ik vind het prima. Ik weet niet wie van jullie de iBoat-app geïnstalleerd heeft. De Chain-app, ja. Dus op dit moment geen gebruiker. Ik zie dat er 22 minuten geleden wel een gebruiker is geweest. Ja, je ziet hier is een hit.
En als je niet online bent, ben je de informatie kwijt?
Ja, er wordt wel gegevens gecached door de Google Analytics SDK. En die wordt dan verstuurd zodra je wel online bent. Maar dat is dan geen real-time data meer. Distimo heeft geen gegevens die binnenste van je app komen. Distimo die is eigenlijk een tool die gegevens uit DevCenter haalt, uit je verschillende ad providers. En die pakt het allemaal samen En probeert er een iets mooier user interface overheen te hangen en wat meer zeggende data, meer informatie te geven in plaats van gegevens. Maar ja, je krijgt hier wel een redelijk real-time beeld. Ik wil nu verder gaan naar bijvoorbeeld het stukje entry scherm waar ik het net over had. Een podcast app die heeft een aantal secondary tiles. En als ik dan via behavior naar screens ga, dan zie ik de verschillende hits van de screens. Dus de main page en de in-car player. Nou, dan zie je dat de in-car player toch een groot percentage van de hits. 31 om 13. De main page is de eerste pagina. Dus de secondary tile wordt veel gebruikt. Als ik even naar de behavior flow ga kijken. Dat is een iets lastiger rapport om te lezen. Maar dan zien wij dat 51% komt op de main page uit. Van mijn eerste gebruikers. En 20% op de in-car player. Dus die secondary tile die doet het erg goed. We zien ook protocol. Slash protocol, dat zijn de mensen die komen via een UI vanuit een andere applicatie die mijn app aanroepen. Nou, dat is toch ook nog 7%. Dus dat is zeker de moeite geweest. Verder zie ik nog wat andere secondary tiles hier voorbij komen. Een tracks page. Nou ja, dat zijn ook mensen die dat wel gebruiken, maar niet zo heel veel. Maar in dit geval is mijn in-car player is echt dat is een goede hit. Veel mensen komen via die pagina binnen. En je ziet hier ook de flow van mensen komen bijvoorbeeld van main page en wat gaan ze daarna doen? Subscriptions page of mensen gaan nu kijken naar de downloads page, wat de downloads die pending zijn. Je krijgt hier een beetje een gevoel bij van wat gebeurt er? En aangezien het grootste gedeelte van mij toch ja redelijk verdeeld raakt naar de main page, denk ik van ik heb een goede verdeling nu voor mijn secondary tiles. Ik hoef niet nog meer entry URL's te hebben voor mijn app. Maar als ik hier bijvoorbeeld op niveau 2 echt een hele grote piek had van 80%, dan denk ik van misschien wil iedereen daar naartoe. Dan had ik daar een extra secundaire taal voor gemaakt. De exceptions, dat is wel interessant. Crashes en exceptions. Ja, helaas. Ik ben geen beste coder. Er gebeurt regelmatig wat niet hoort in mijn app. Deze gegevens gaan overigens over de datum tot en met 14 april. Ik kan de datum bereiken tot en met vandaag doen. En je ziet wel dat dit soort gegevens, die dus niet onder het kopje real-time vallen, die zijn niet helemaal up-to-date. Als ik dit over de totaal 24 uur ga kijken van 16 april, zal ik waarschijnlijk toch wel richting misschien ook de 6 crashes gaan. Maar ik heb hier dus het overzicht van de aantallen crashes. En als ik hier de exceptions tegenover zet, dan zie je dat meestal betekent een exception een crash in mijn app. Nou, dan kunnen we kijken van in welke versie zaten ze dan? Ik zie in de laatste versie 1.23, dat zijn redelijk wat crashes geweest. Dan wil ik wel eens weten wat er nou aan de hand is. En dan zie ik hier gelijk bovenaan, item with the same key has already been added. Ja, dat is duidelijk een bug. Dat is in het parser van de navigation URI. Dat is tijd om die te fixen, lijkt me. Dus ik kan die stack trace dan hieruit kopiëren. Helaas staan er geen line numbers bij. Ik kan geen PDB-files toevoegen aan mijn Windows Phone apps als ik hem in release mode beeld. Dus dat gaat hem niet worden. Het is interessant trouwens om te weten dat als je een Windows Store app hebt, dan kan je ervoor kiezen om de PDB-files mee te deployen. En je zult in de exceptie informatie dan wel lijnnummers gaan zien. Nou, ik had het net over de events. Nou, daar hebben we in mijn app verschillende categorieën, onder andere categorie player. En dan kan ik zien, is het een wat wordt vaak gebruikt? Een skip wordt schijnbaar vaak gebruikt. Dus een skip wordt vaak gebruikt met een waarde. Een skip dus, gaat een aantal seconden vooruit en schijnbaar 15 seconden vooruit. wordt veel gebruikt. En als tweede gaan ze eigenlijk met skip achteruit, 30 seconden achteruit. Wat hier ook wel grappig aan te zien is, want het is de standaard, default is 15 seconden vooruit, 30 seconden achteruit. Er zijn inderdaad mensen die de moeite hebben genomen om die waarde aan te passen. Maar dat is niet een heel groot percentage. Als ik user timings heb ik niet in mijn applicatie zitten, maar ik heb wel een test ermee gebouwd. En dan moet ik even kijken waar dat ook weer zat. Dat is het enige nadeel. Er zit zoveel in Google Analytics dat je op een gegeven moment het spoor een beetje bijster kan raken. Je ziet dat ik een paar dagen geleden heb ik een user timing gedaan. Nou, wat ik zei, een timing categorie. En ik kan hier zien een gemiddelde van 9,51 seconden. Dat is een sampling over drie timing events. Nou, als ik nu een game heb, nou, het is wel leuk om te zien dat mensen bijvoorbeeld al heel snel afgaan in een bepaald level. Nou, dat soort gegevens kun je hier uithalen. Dan gaan we terug naar de Chain app die ik track, want dat is de enige waar ik in-app purchases in heb staan. Als ik dan naar het kopje e-commerce onder conversions ga, dan kan ik mijn product performance zien. Nou, als ik meerdere producten zou hebben, dan zou je die hier ook kunnen zien. Ik heb er maar één. 17 verkopen. Let wel, dit zijn ook de testverkopen die ik doe. Dus als ik hier naar de quantity en dan tegen de product revenue zet, dan zie je dat ik hier in het begin aan het testen ben geweest. Dat is 0 euro product revenue. En dat het in de loop van de dagen ongeveer gelijk loopt met het aantal. Dit soort gegevens dit heb ik dus direct. Het heeft een vertraging van misschien een uur. Nou is mijn app niet zo ontzettend populair. Maar het is wel leuk om te zien dat je af en toe een verkoop hebt. Als je nou een app hebt die het heel goed doet, een game bijvoorbeeld. En mensen die kopen iedere half uur misschien wel wat extra credits bij. En je hebt 100.000 gebruikers, dan kan je hier door hier naar te kijken zien hoe rijk je wordt. Willen we allemaal toch? Die custom dimensions, dan ga ik even terug naar de podcast app. Daar zal ik even in mijn administration info, daar zal ik even laten zien mijn custom dimensions. Ik heb hier een custom dimension aangemaakt, purchase type, index 1, zoals ik al net al aangaf. Die purchase type kun je uiteindelijk dan gebruiken in je rapportage. Je kunt een segment maken bijvoorbeeld. En wat je dan kan doen is dat je zegt van ja, ik wil een conditie van als een purchase type. Dan moet ik even hopen dat hij makkelijk kan vinden. Purchase type. Dat is mijn custom dimension. Nou, als dat dan trial is, kan ik daar een segment van maken. Nou, die heb ik al gemaakt. Dus ik ga hier even dit annuleren. Wat ik nu kan doen is ik heb hier een standaard segment all visits, maar ik heb een segment trial, die wil ik graag zien en ik wil paid. En als ik dan terug ga, nou, dan zie je ineens een heel ander standaard dashboard. Je ziet dat aan de linkerkant, die blauwe is de trial en de oranje is mijn betaalde gebruikers. Je ziet sowieso al direct van, dus een groot percentage van mijn gebruikers is een betalende gebruiker. Het aantal hits wat ze gedaan hebben is betalend. Je kan dan een segmentering zien. Je ziet hier in Nederland wordt mijn app best wel veel gebruikt door betalende gebruikers. En als je dat dan vergelijkt, er zijn niet veel trial users in Nederland. Dus dat zijn mensen die begonnen zijn als trial en via een conversie doorgegaan zijn als betalende user. Hier kun je een heleboel verschillende dingen inzetten. Je kunt ook Inderdaad de user types, maar ook level types hier inzetten, dat je kunt kijken van nou, hoe doen wij moeilijke levels het, hoe lang doen mensen erover. Ja, de devices waar ik het nog even over gehad heb. Nou, ik zie hier de verschillende OS-versies. Ik zie ook de telco operators. Ik moet eerlijk zeggen dat ik die niet zo heel erg vertrouw, want als je via wifi gaat, komt daar ook weer iets anders uit. Nou, je ziet device models. Je ziet hier bijvoorbeeld inderdaad die Lumia 1020 die het heel goed doet en je komt, die hele 920 komt niet voor. Ik gebruik de app bijna dagelijks zelf. Dus er gaat iets niet helemaal goed. Ja, de resolutie zie je hieronder ook gelijk. Ja, een touchscreen hebben ze allemaal. Ja. Ja, dat is. Ik weet niet of we daar even op in kunnen zoomen. Eenvoudig. Devices. En dan kan ik hier bij operating system kan ik kijken Windows Phone en dan kan ik doorzoomen op versienummer en dan kom ik bij 8, deze is het, ja. Nou, dat zijn toch al een redelijk aantal gebruikers. Je ziet hier heel duidelijk de piek 14 april. Als ik nou deze iets verder doorschuif naar 16 april. Dan zie je dat er toch redelijk wat mensen alweer over zijn. In ieder geval die gebruik maken van de app in 8.1. Onder andere ik zelf overigens. De versies, dat is ook wel een belangrijk beeld wat je daar krijgt. Ik zet even die segmentering uit overigens, want het wordt, alles komt dubbel. En hier kun je zien, ik heb, het groene deel is versie 1.22. Die heb ik vervangen door versie 1.23. En je ziet dat die in een kleine 3 dagen iedereen over is eigenlijk op de laatste versie. Dat het niet helemaal gebeurt, dat zie je, want hier onderin daar kom je af en toe nog een gebruiker tegen. Zie je iemand op versie 1.21 zelf. Sommige mensen die negeren die melding dat ze kunnen updaten. Het is een in ieder geval een beeld. Deze app laat zien, er is een update beschikbaar. En daar zie je dat mensen redelijk snel updaten. Ik denk dat dit teken voor als je naar de Windows Phone 8.1 devices kijkt, dat je waarschijnlijk een veel dat ze na een dag allemaal geüpdate zijn. Ik moet afronden. Ik ga al door mijn tijd heen. Ja. Ja, Google Analytics heeft standaard een SDK voor Android en voor iOS. De Google Analytics SDK zoals ik hier gedemoed heb, die heeft ook een versie die voor Mono werkt. Of Mono Droid en dat concept werkt daar dus ook. Het is eigenlijk maar één afhankelijkheid, het is de HTTP-client. Dus je zou dit ook kunnen doen in je Windows-app of in je web-app. De webapp is een beetje zinloos, want dan kun je gewoon de Google Analytics HTML code zetten. Maar je kan hier wel meer mee trekken. Zelfs als je een Windows service hebt, kan je hem ook hiermee dingen trekken. Nee, ik bedoel niet service, Windows services die op de achtergrond draaien. Er zijn alternatieven voor Google Analytics. Er is Emtix. Het is niet zo'n hele grote partij. Dus Flurry, ik heb het even over Flurry gehad. Het was niet zo heel erg happy. En sinds kort is er Application Insights voor Visual Studio Online. Die biedt een beetje dezelfde functionaliteiten. Maar dat is puur voor je Windows Phone en Windows Store apps. Ik ben zelf blijven hangen bij Google Analytics, omdat die redelijk onafhankelijk is. Ze ondersteunen heel veel platformen en als ik zeg van ik wil een iOS device toevoegen ooit, dan kan ik gewoon doorgaan. Dus dit is mijn reden om Google Analytics te gebruiken. Zijn er nog vragen? We hebben tussendoor een aantal vragen beantwoord, maar... Ja. Ja. Ja, hier de vraag, hoe zit het met certificering van je applicatie? Moet je de gebruiker vragen dat je die anonieme gegevens gaat sturen? Of moet je het uit kunnen zetten? Nou, vroeger was dat een heel groot probleem. Zeker als je bijvoorbeeld een app had in Duitsland, dan moest je daar echt gewoon duidelijk in je app zetten wat er gebeurt met die gegevens. Wat ik nu doe met nieuwe apps, is dat ik een policy erin heb staan van wat ik doe met die gegevens. Dat de gegevens anoniem daar naartoe gaan. En dat er geen persoonlijke gegevens worden verstuurd. En dat is op zich voldoende. Ik heb nog nooit gehad dat een app niet er doorheen is gekomen. Ja, en het gaat zelfs nog verder. De policy is ondertussen al zo sterk. Als je geen privacy policy hebt in een Windows Store app, dan wordt die überhaupt al geweigerd. Zelfs maak je geen gebruik van internetverbinding. Ze zijn daar strenger in geworden. Ik vind het zinloos streng. De privacy policy wordt toch door iedereen geaccepteerd, maar het is puur je indekken. Er zijn privacy policy generators op het internet. Daar komen mooie tekst uit. Maar geen echte problemen met certificeren. Overigens ook niet met gebruikers. En aan de andere kant zullen heel veel apps ook data loggen. En ja, die laten het niet weten aan gebruikers. Ja, het is inderdaad, het gaat ook via 3G. Maar het wordt redelijk weinig data verstuurd. Het is een HTTP post met heel weinig data. Je kunt in je app bouwen dat je zelf checkt van zit ik op een 3G-verbinding of niet. Dat is een keuze. De SDK ondersteunt het standaard niet. Dat is niet helemaal waar. Je kunt ook het cache beïnvloeden door hem in cache-modus te zetten. En dan kun je bij de volgende keer dat je applicatie start, check je, heb ik een internetverbinding. En dan kun je je cache alsnog forceren dat die verstuurd wordt. Nog meer vragen? De dag is ten einde. Er zijn nog meer gerelateerde sessies morgen. Ik weet niet of jullie morgen allemaal heen gaan naar de Tech Days. Er zijn best wel wat leuke sessies bij. Kijk wat je ervan gaat maken. Bedankt voor jullie komst. Graag zie ik een kleine review. Er zijn veel mogelijkheden om een review achter te laten. Maar dan weet ik wat jullie van mijn sessie vonden. Dank jullie wel.